koning komt eraan. Reken maar, de koning komt eraan. Jullie mogen ook gaan zitten, dank je. Straks mogen jullie weer. Het is zo heerlijk om zo hier te zitten en dan de kindertjes hier zo te zien. Wat een rijkdom is het om zoveel kindertjes in feite gewoon te hebben. En ik was niet van plan om dit te zeggen, maar van de week zat ik in de auto met mijn Sam, mijn kleinzoontje van 6 alweer. Ja, de tijd vliegt en wij blijven er ook niet jonger op. Maar de koning komt. Er is hoop. In ieder geval, hij zat bij mij in de auto en hij heeft net gedurende de afgelopen 3 maanden zijn 2 overgrootmoeders verloren. En dat heeft wel een indruk op dat kleine mannetje gemaakt, dat die begrafenisdiensten en het verdriet van zijn ouders. En hij zat zo bij mij in de auto en hij zei tegen mij, opa, ik hou zoveel van je. Nou, dat is natuurlijk al heel veel. Hij zegt dat iedere keer, gisteren wilde hij ook moet je loslaten, zo'n heerlijk knuffelmannetje. En hij zat en zegt, opa, ik vind je zo lief totdat je doodgaat, zegt hij. En dan valt er even zo'n stilte. En dan zag ik zo in mijn spiegel van, hij zit even te denken van, wat heb ik nu gezegd? Hij zegt, nou, daarna ook nog wel hoor, zegt hij. Hij zegt, dan zal ik een grote foto van je ophangen boven mijn bed. En dan zal ik iedere avond nog even met je praten, zegt hij. Hij zegt, maar ik zal ook een mooie tekening voor je maken. Voor in je kist, zegt hij. Zodat als je dan begraven bent en daaronder wakker wordt. Ik zeg, nou, ik hoop niet dat ik wakker word, zegt hij. Hij zegt, je wordt toch wakker, opa? Je wordt daar toch wakker en dan ga je naar de hemel? Dus in dat kleine hoofdje van hem, van 6 jaar oud, weet hij, we gaan weer opstaan. En hij denkt dan, je wordt daar dan wakker en dan ga je naar de hemel. En dan moet ik niet vergeten om zijn tekening mee te nemen. Dat is toch lief, hè? De gedachte van zo'n klein mannetje. Het is zo'n voorrecht om dat zo te beleven. Iedere keer zijn verhalen. Ik kan mijn hele dienst al vullen alleen maar met zijn verhalen. Maar dat ga ik niet doen vanmorgen. God is goed. Geweldig om hem te mogen eren en te dienen. Ik heb weer eens mijn gitaar meegenomen. Niet om een gewoon lied voor u te zingen. Maar een bekend lied wat ik op mijn hart had. Weet u, er zijn zoveel dingen in de Bijbel. Zoveel beloften van God. Die wij kennen in de Bijbel, zoveel mooie liederen die wij zingen. Maar die niet eens meer doordringen tot ons. Alles wat God geeft is alleen maar goed. En wij mogen dat aannemen in geloof. Maar het lijkt erop alsof de wereld vandaag zoveel meer te bieden heeft dan God. En het is niet waar. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus, in uw nabijheid is volheid van vreugd. Er is niemand, niets en niemand die mij zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer. Er is niets en niemand die ons zo vervullen kan met die vreugde dan God alleen. Zijn vreugde die hij geeft is een vreugde die niemand anders kan. En ervaren wij die vreugde. Wij denken soms dat die wereld zoveel te bieden heeft. Maar de vreugde die God geeft is zo puur en zo echt. Het is niet met woorden te beschrijven. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer. Ik wil komen en knielen aan uw voeten, Heer Jezus, in uw nabijheid
is volheid van vreugd. O, er is niemand, niets en niemand, die mij zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen, o Heer.
O God, mogen wij die vreugde van u weer ten volle beleven in deze tijd. We missen uw vreugde zo. Wij willen dicht bij u komen, o Heer. En gevuld worden met uw loutere en uw zuivere vreugde, die wij zo nodig hebben.
O, er is niemand, niets en niemand, die mij zo vervullen kan. Ik vind mijn vreugde in u alleen. Ik vind mijn vreugde in u alleen. Ik vind mijn vreugde in u alleen. O Heer,
de Bijbel zegt dat de God nu der hopen u vervullen met loutere vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in die hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan lezen uit 1 Koningen hoofdstuk 19. En ik lees nog steeds uit mijn oude MBG, niet zozeer omdat ik tegen de nieuwe vertaling ben, helemaal niet. Maar het is gewoon dat mijn MBG-bijbel nog zo nieuw is. Dus dan gebruik je die. Maar het is ook een mooie vertaling nog steeds. Ik geniet nog steeds van dit woord. Ik heb gezegd, we lezen vanaf vers 10, maar laten we vanaf vers 9 lezen. Daar begint die perikoop, de openbaring van God in Horeb. Dat was Elia die dan bij de berg komt, waar Mozes ook was overigens. Dezelfde berg waar God tot Mozes sprak en de 10 geboden aan God gaf. Daar kwam Elia nu ook en dan spreekt God met hem. Dan staat er in vers 9, hij kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en hij zeide tot hem, wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God van de Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide hij met een hoofdletter God, daarop zeide God, treed naar buiten en ik ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren en zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, de bergen verscheurde en de rotsen verbrijzelde die voor de Heere uitging. En in die wind was de Heere niet, en na de wind een aardbeving, en in die aardbeving was de Heere niet, en na de aardbeving een vuur, en in het vuur was de Heere niet, en na het vuur het zuizen van een zachte koelte. En zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak, wat doet gij hier, Elia? Het is de tweede keer dat God het aan vraagt, wat doet gij hier, Elia? En daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd, hij herhaalt weer zijn antwoord, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en zij trachten mij het leven te benemen. Alsof God het niet de eerste keer had gehoord. En dan zegt de Heere, daarop zeide de Heere tot hem, keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. Tot zover. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het moment die u ons gegeven hebt om zo in uw naam bij elkaar te mogen zijn. Dank u wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Dank u wel voor deze heerlijke dag. Deze heerlijke dag waarop wij samen mogen komen en mogen eten van de manna die u ons vanmorgen aanbiedt. En we bidden, o God, dat het niet zomaar zal zijn, maar dat het woord tot ons door mag dringen. En ons tot voedsel mag zijn, niet alleen maar om onze kick te geven voor deze zondag, maar dat het in ons mag planten en dat wij daarover na mogen denken. Dat onze levens door uw woord iedere keer opnieuw veranderd mag worden. En mag werken tot iedere keer weer een stukje dichter bij u. Wilt u geven dat wij vanmorgen terug zullen kijken op deze dienst en zullen zeggen van het was goed om in het huis van de Heer te zijn. En we willen u alle eer en lof geven in Jezus' naam. Amen. Amen. Het is typisch dat God aan hem vraagt, zo bij de spelonk, wat doe je hier, Elia? En dat Elia dan die vraag antwoordt en dat God niet eens ingaat op die vraag, daar kom ik straks op terug. Maar dan tegen Elia zegt van ga buiten de grot staan, buiten de spelonk. God gaat niet in. En dan als hij dat ziet, dat geweld van die wind en die aardbeving en het vuur, dan stelt God hem dezelfde vraag. Alsof God vergeten is dat hij die vraag al gesteld heeft. Wat doe je hier, Elia? En dan geeft Elia exact weer hetzelfde antwoord. Alsof hij denkt dat God hem niet gehoord heeft. Geeft hij weer het antwoord. En dat is treffend. En dat is waar ik met u over wil stilstaan vanmorgen. Ik wil teruggaan naar 1 Koningen 18. En dan gaan we niet helemaal lezen. Ik ga het met u bespreken, want het duurt veel te lang als we dat allemaal nog gaan lezen. Maar het is een treffend verhaal. Daar merken we een heel andere Elia. Daar komen we Elia tegen zoals wij die profeet willen zien. Een man van God. Een geloofsheld Elia. Niet deze zwakke man die nu bij die berg Horeb staat, maar die geloofsheld die daar staat in zijn geloof. We komen daar een heel andere Elia tegen. We lezen over de hofhouding van Agab, koning Agab, Obadja. Moet u maar lezen in hoofdstuk 18. Ineens komen we daar een Obadja tegen, de hofhouding van koning Agab, die dan Elia tegenkomt. En dan beginnen Elia en Obadja met elkaar te praten. En Elia vraagt aan Obadja om naar de koning Agab te gaan en tegen Agab te zeggen van zeg tegen Agab dat ik er ben en ik wil hem spreken. Dat durft Obadja dan niet. Maar Obadja zegt dan tegen Elia. Hoor wat hij zegt. Obadja zegt tegen Elia dat hij 100 profeten van de Heer verborgen heeft in 2 groepen van 50 in de grotten toen Isebel de profeten van de Heer aan het uitroeien was. 100 profeten zijn door Obadja geholpen, gered en verzorgd. Hij verzorgde eten en drinken aan deze 100 profeten. En op een bepaald moment gaat Obadja dan naar Agab toe. En dan zegt Agab tegen, of zegt Obadja tegen Agab dat Elia hem wil ontmoeten. En dan vindt die ontmoeting dan plaats. En dan zegt Elia tegen Agab om het volk op te roepen om bij elkaar te komen. Samen met de 450 profeten van Baal bij de berg Karmel. En Agab beveelt dan al die Israëlieten en de profeten van Baal om te komen. En daar stonden ze dan bij die berg Karmel met z'n allen. Duizenden mensen moeten daar geweest zijn. En dan spreekt Elia ze toe en hij roept dan onder andere dit in vers 22 van hoofdstuk 18. Moet u maar lezen. Hij zegt, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn hier met 450 man. Ik ben hier in mijn uppie. Ik ben alleen. Terwijl Obadja die ochtend nog tegen hem gezegd heeft, wacht even. Sowieso al Obadja is een kind van God, een gelovige. Elia, jij zegt dat je alleen bent, maar hier staat Obadja. Misschien is Obadja nog geen profeet, maar Obadja vertelt jou dat hij 100 andere profeten gered heeft. Hoe kan je nu zeggen dat je alleen staat? Je staat daar ten aanzien van het volk en je claimt daar even dat jij de enige bent die overgebleven is, terwijl Obadja jou vanmorgen nog verteld heeft dat hij 100 anderen gered heeft. Ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is, zegt hij. De profeten van Baal zijn met 400 man. Misschien zijn die woorden van Obadja niet tot hem doorgedrongen. Maar het was duidelijk dat Elia ervan overtuigd was dat hij alleen overgebleven was tegen die 450 profeten van Baal. En u kent de geschiedenis, ik ga er snel doorheen. Hij geeft dan de opdracht om twee jonge stieren te brengen waarvan de profeten van Baal één uit mochten kiezen en die stukken mocht snijden. En dat ze dan dat op het hout van het altaar moesten leggen en het hout niet aan moesten steken. En hij zou dan die andere stier voorbereiden en het op het hout leggen van het altaar van de Heer zonder het in brand te steken. En ze moesten dan tot hun God bidden en Elia zou tot zijn God bidden. En de God die met vuur zou antwoorden door het hout aan te steken, die zou de ware God zijn. En dan denk ik, wat een lef toont Elia hier. Ik vroeg me echt af, zou ik dat hebben gedurfd? Om ten aanzien van al deze duizenden mensen, al deze Israëlieten die zo pro-Baal nu waren. En die 450 Baal-profeten. Dat moest zo intimiderend geweest zijn op die ene man die daar stond. En die claim maakte op God. De God die antwoordt met vuur, die zal de ware God zijn. En ik vroeg me af of Elia totaal niet heeft getwijfeld over het feit. Ik bedoel, Isabel, die heeft al die profeten gedood. Zou het niet bij Elia opgekomen zijn van, hier sta ik tegen al deze agressieve mensen tegenover mij, die al die profeten hebben gedood. Zouden ze mij niet doden? Wat een geloof had deze man op dit moment? Als normaal mens zou hij ook emoties hebben gehad. Maar hij wist wat hij deed en hij zei ook later, bad hij tot God en dan zei hij, Heer God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u de God van Israël bent. En dan zegt hij dit, en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht doe of gedaan heb. Hij deed dit, wat hij nu deed bij de berg van Karmel, in opdracht van God. En hij geloofde God op zijn woord. God had het wonder nog niet gedaan. Maar hij geloofde God op zijn woord. Hij geloofde dat God hem niet in de steek zou laten. Hij geloofde dat God, met zijn hele hart geloofde hij dat God het wonder zou doen en zou antwoorden met vuur. We lezen nergens dat hij zich liet leiden door zijn emoties. Door zich af te vragen of vragen te stellen zoals, ik ben bang dat God zijn belofte niet na zal komen. Zal God wel zijn belofte nakomen? Of een opmerking als, ik voel God niet. Daar zijn we ook zo sterk in. Hè? Ik voel God niet. Of ik ben zo bang met al deze ongelovige mensen om me heen. Of wat er ook in de emotie van een mens op dat moment om kan gaan. We lezen daar niets van. We lezen dat hij opstond en tegen die Baalpriesters zei dat ze hun gang konden gaan. En ze maakten die stier klaar voor deze test. En toen begonnen ze te roepen naar Baal. Ze riepen de hele morgen naar Baal en ze kregen geen antwoord. En toen begonnen ze om die altaar heen te dansen, omdat hun God niet antwoordde. En aan het begin zo van de middag begon Elia zelfs de boel nog wat meer te provoceren door met hen te spotten. Nou, dan moet je wel heel zeker zijn van je zaak. Hij zei dat ze wat harder moesten roepen om de aandacht van hun God te trekken, want hij kon wel eens met iemand anders in gesprek zijn of ergens anders mee bezig zijn, maar hij kon ook op reis zijn of hij kon zelfs slapen. Ze moesten harder roepen zodat die God van hun wakker zou worden. En uiteindelijk begonnen deze Baal-profeten zichzelf zelfs met messen en zwaarden te verwonden. En dan staat er in de Bijbel zoals het hun gewoonte was. Het begon zo langzamerhand een lugubere aanblik te worden met al het bloed dat uit hun wonden stroomde. En de Bijbel zegt dat het hun gewoonte was om zich te snijden. Het gebeurde kennelijk vaker bij hun ceremonies van hun aanbidding van Baal, als ze heel serieus over wilden komen. En dat maakte indruk dat ze zichzelf sneden. En uiteindelijk brak dan de avond aan en er was nog steeds geen antwoord. En ik vroeg me af, wat zouden deze Baalpriesters op dat moment gedacht hebben? Van dit gaat niet gebeuren. We kunnen ons nu gaan doden zo langzamerhand. En misschien, je weet niet in wat voor een toestand ze zo langzamerhand waren met alle bloed. Maar wat zouden ze teleurgesteld moeten zijn? En wat zou het een vernedering geweest moeten zijn voor hen? Dat ze de hele dag in die warme zon zo tekeer zijn gegaan en dat hun God hun zo in de steek heeft gelaten. En dan eindelijk nam Elia het woord. Nou moeten we eens even kijken. U kent het woord al, maar u kent het verhaal. Maar hij riep iedereen om dichterbij te komen. En de mensen verdrongen elkaar, staat er in de Bijbel. De mensen verdrongen elkaar om dichterbij te komen. Om te zien hoe Elia het altaar van de Heer weer op ging bouwen. En hij maakte zelfs een greppel om het altaar heen van ongeveer een meter breed rondom het altaar. En hij sneed zijn stier in stukken en hij legde het op het hout. En daarna moesten ze water over het offervlees gooien en over het altaar. En nog een keer, tot drie keer toe, moesten ze daar water overheen gooien. Zodat het water zelfs de greppel als het ware gewoon ging vullen. En daarna sprak hij het gebed uit. Moet u maar lezen. En hij was nog niet klaar met zijn gebed toen er plotseling vuur uit de hemel kwam. En het vlees van het stier werd onmiddellijk verteerd, zelfs het hout en zelfs de stenen werden verbrand, zodat alles tot stof overbleef en het water dat in de greppel stond verdampt werd. Dit schouwspel moet zo enorm aangrijpend zijn geweest voor deze mensen dat ze met hun gezicht naar de aarde toe op de grond vielen. En ze riepen het uit: de Heere die is God, de Heere die is God. En dan vervolgens liet Elia alle profeten van Baal gevangen nemen en zelfs ter dood brengen in de beek van Kizon. Staat, nu moet ik een slokje water nemen. Wilt u ook? Wat een geweldig verhaal van moed door en in geloof van zo'n man, Elia, de profeet, die dit zo doet in de naam van de Heer. Duizenden Israëlieten die door dit wonder van God, door deze man, de Heer beleden als de ware God. De Heere, die is God. Wat een geweldige overwinning, omdat één man bereid was om gehoorzaam te zijn aan de stem van God en zich niet liet leiden door zijn angst of zijn twijfel, zich niet liet leiden door zijn emotie, maar ging in geloof en staan in geloof. En het zou zo mooi zijn als we dit verhaal hier kunnen beëindigen en zeggen van, fijn, we kunnen nu naar huis met deze bemoediging dat we moeten staan in geloof en in het geloof van Elia. Maar het zou niet eerlijk zijn, want er was iets mis met Elia. En dat hebben we gelezen in hoofdstuk 19. Er was iets heel erg mis met Elia. Met deze geweldige geloofsheld. Hij liet zich namelijk wel degelijk leiden door emotie. Want toen Achab na deze lange dag thuis kwam en aan Isebel vertelde wat er gebeurd was, reageerde Isebel furieus. En ze zei dit, ze stuurde een boodschapper naar hem toe met de mededeling dat de goden alles met haar mochten doen, wat zij maar wilde, als zij niet Elia op dezelfde manier de volgende dag zou hebben gedood als de Baal-profeten zijn gedood. En deze geweldige krachtpatser in geloof, die niet bang was een dag daarvoor, door al die intimidatie van die duizenden Israëlieten en die 450 Baal-profeten, hij kon op dat moment al aangevallen worden. Hij kon op dat moment al gedood worden. Maar nu sloeg hij op de vlucht. Hij rende weg. Uit angst. Hij sloeg op de vlucht. Hij liet zijn dienstknecht ergens achter in Beersheba. En hij ging zelf helemaal alleen de woestijn in. En hij liep totdat hij niet meer kon. Hij rende weg. Uit angst voor Isebel. En dan vinden we hem dan uitgeput onder een boompje zitten. En dan zegt hij tegen de Heer, je moet het maar lezen, dan zegt hij tegen de Heer, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven. Dezelfde Elia. Dezelfde geweldige geloofsheld. Die net een geweldig wonder van God heeft beleefd, staat nu daar. Zo kwetsbaar. Zo'n zielig hoopje onder een boom. Heere, laat mij maar sterven alstublieft. Want ik ben niets beter dan mijn voorouders. En toen viel hij in slaap. Maar hij kreeg geen gelegenheid om te slapen. Een man die zo sterk stond in zijn geloof, vluchtte nu uit angst. Wat een anticlimax was dit. Van een dag daarvoor dat hij zo stond als geloofsheld. Ten opzichte van dat emotionele, bange mannetje. Die nu wil sterven daar onder dat terebinteboompje. Ineens was er geen geloof meer, maar overheerste de emotie van angst en liet hij zich door zijn emotie overweldigen en kon hij ineens niet meer staan in het geloof. Maar ik zei het al, hij kreeg geen kans om te slapen. Hij sliep nog maar net, toen werd hij gewakker gemaakt door een engel die hem te eten gaf. En die engel zei tegen hem dat hij zich klaar moest maken om naar de berg van God te gaan. De berg Horeb, dat was een opdracht van de engel. Ga naar die berg. En dan komen we aan op dat stuk wat wij nu met elkaar gelezen hebben. Uiteindelijk kwam hij daar bij die spelonk. En daar heeft hij geslapen. Het is een reis geweest van 40 dagen. 40 dagen lang heeft hij gereisd alleen om bij die berg Horeb te komen. En dan komt hij uiteindelijk bij die berg en dan vraagt God aan hem, wat doe je hier? Wat doe je hier, Elia? Wat doe je hier? En ik zei het al, het antwoord dat hij dan gaf. Moet u eens lezen wat hij zegt. Ik heb met volle overgave ingezet voor de Heer. Dit is de nieuwe vertaling. Hij zegt, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer. De God van de hemelse machten. En moet u dit nou eens horen wat hij zegt. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Alsof hoofdstuk 18 niet plaats heeft gevonden. Ineens staat hij daar voor God en klaagt hij tegenover God alsof er geen wonder is geweest. Alsof die Israëlieten, die duizenden Israëlieten, niet plat met hun neus in het zand voor God hebben gelegen en beleden de Heere, die is God. Hij klaagt tegenover God. Hij zegt, ze hebben hun profeten gedood, uw altaren verwoest. En dan zegt hij, ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Als ze het op jouw leven hadden voorzien, Elia, hadden ze jou 40 dagen geleden al gedood. In hoofdstuk 18 hadden we dan een heel andere geschiedenis gelezen. Is dit de reactie van een geloofsheld? Die zoveel dagen geleden een geweldig wonder van God heeft beleefd. We horen niets meer van wat God heeft gedaan. Maar alleen maar over hoe hij zich voelt. Er is alleen maar emotie in zijn verhaal aan God. En dan ook weer die leugen. Het is me nooit opgevallen, maar het viel mij ineens op van de week toen ik het las. Ook weer die leugen van, ik ben alleen overgebleven. Hij voelt zich zo verraden. Hij heeft emotioneel zoveel meegemaakt door wat het volk heeft gedaan. Zo begrijpelijk. Als wij ons proberen te verplaatsen in deze man dat hij allemaal heeft gezien en meegemaakt. Hij voelde zich zo verraden en in de steek gelaten door zijn eigen mensen. Hij heeft zoveel mee moeten maken en misschien wel toe moeten kijken hoe de profeten werden gedood. Werden gemarteld. En gedood. En dat heeft een blijvende indruk op hem gemaakt. Hij heeft hierdoor zoveel wonden opgelopen, waarvan de littekens voor altijd in zijn leven zullen blijven bestaan. De pijn, het verdriet, de wanhoop, de angst, al deze dingen hebben een blijvende schade in hem veroorzaakt. Zo ernstig zelfs. Dat hij nu in zijn eigen leugen gelooft. Weet u, dat is wat emoties met mensen doen. Dat is wat emoties met een mens kunnen doen. Emoties kunnen je bedriegen en je dingen doen geloven die er niet zijn. Hoeveel? En het doet zeer om zelfs te zien dat gelovige mensen lopen er niet rond in deze wereld, zelfs in deze stad, die geloven dat ze niet geaccepteerd zijn. Die geloven dat ze niet mogen zijn. Die geloven dat ze niet mooi genoeg zijn. Die geloven dat ze te dik zijn of te dun zijn. Dat ze niet goed genoeg zijn. En dat ze niet mooi zijn. En het typische is dat ze dat inmiddels zijn gaan geloven. Dat wat begonnen is als een emotie, een gevoel van, ben ik wel zo mooi? Ben ik niet te dik? Dat wat begonnen is als een emotie, heeft zich genesteld in het geloof. En de vijand is erop gericht om in te spelen op de emotie. En de wil dat de mens, en hij wil dat de mens gaat geloven dat hij of zij niet goed genoeg is. Of beter moet zijn om het eeuwige leven te beërven. En niet kan leven uit de genade van God. Het is een leugen van de vijand die heel veel mensen hebben gehoord en aangenomen. En zijn gaan geloven. En Jacobus zegt dat wij ons moeten onderwerpen aan God en niet aan onze emoties, maar aan God. En weerstand moeten bieden aan de duivel en hij zal van u vlieden, staat er in Jacobus 4 vers 7. Jezus zegt in Johannes 10 vers 10 dat de dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen. Hij wil u beroven van uw vreugde. Hij wil u beroven van wat God heeft gemaakt in u. Jezus zegt, maar ik ben gekomen opdat gij leven hebt en overvloed. Er staan zoveel mooie beloften in het woord van God. Zoveel mooie beloften van God. Als die er niet staan, dan zouden wij nog een kans hebben om te twijfelen. Maar er staan zoveel mooie beloften van de Heer, die Hij aan ons gegeven heeft. En toch is er zoveel twijfel door onze emoties. De vijand fluistert zijn leugens in ons oor en hij gebruikt mensen zelfs om ons emotioneel zodanig te kwetsen dat wij overweldigd raken door onze emoties. De dief komt via onze emoties en hij dringt door tot ons geloof. Terwijl God niet speelt en spreekt tot onze emoties, maar spreekt vanuit ons geloof. God benadert ons vanuit geloof, zodat wij vanuit ons geloof, dat onze emoties ook daarop gaan reageren. God zegt, als God zegt, je bent mooi. En dat dringt tot je door. En je gelooft dat. Je neemt het aan in geloof dat God mij mooi heeft gemaakt. Dan gaan je emoties ook daarop reageren. Dan ga je geloven dat je mooi bent. En dan ga je niet belijden van, ik ben niet mooi genoeg. Dan verandert je belijdenis van geloof naar emotie. God zegt tegen Elia om op die berg te gaan staan waaraan hem voorbij zou gaan. En vlak voordat God voorbij ging, was er een geweldige wind. Die dingen die waren er niet voor niks. God wilde hem iets tonen met die wind die er was, waardoor die bergen verscheurden en die rotsen verbrijzelden. Dat moet een enorm schouwspel zijn geweest om daar te staan. Ik kan me voorstellen dat het enorm beangstigend en bedreigend zou zijn geweest als je daar zou staan en je zag die geweldige wind om je heen komen en ineens op een gegeven moment die bergen scheurden en die rotsen die op een gegeven moment naar beneden vallen. Diezelfde wind kan geestelijk in jouw leven en in mijn leven ook tekeer gaan. Waardoor alles om ons heen ineens onzeker en ineens op een gegeven moment heel erg eng wordt. En je voelt je dan bang en je voelt je onzeker. En je voelt je zwak en soms zo ontzettend vermoeid. En in die wind die zoveel emotie veroorzaakte, was God niet. En toen kwam die verschrikkelijke aardbeving. De tijd waarin je geloof op de proef gesteld wordt. De tijd waarin je misschien afgewezen wordt of zelfs verraden wordt. En het lijkt alsof je grond onder je voeten verdwijnt. Alsof die grond onder je vandaan glijdt. In het geweld van die aardbeving. Die emoties, die paniek en die angst die het veroorzaakt. Was God niet. Maar toen kwam die verschrikkelijke vuur. En dat staat ook voor zoveel pijn en zoveel verdriet. Vuur staat voor een pijn dat littekens veroorzaakt, die blijvend en voor de rest van je leven zichtbaar zullen zijn. Dat is de diepste pijn die iemand kan voelen. Vuren van mishandeling. Vuren misschien zelfs van verkrachting. Maar zelfs in de emoties van het vuur. Dat klinkt onbegrijpelijk. Was God niet. En dat is moeilijk te begrijpen. Maar dat komt omdat God niet mee kan gaan in onze menselijke en onze onvolmaakte emoties. God is volmaakt en wij zijn zo beperkt en zo ver van volmaakt in dat wat wij denken en hoe wij reageren vanuit onze emotie. Onze gevoelens zijn onvolmaakt en vanuit het vlees lopen onze emoties met ons weg. Wanneer wij gekwetst zijn. Ziet God ons dan niet en hoort hij ons niet? Oh ja, zeker wel. Hij voelt met ons mee, omdat hij onze volmaakte, liefdevolle vader is. Hij houdt heel erg van ons. Hij is er. Maar we voelen hem niet. Omdat hij niet reageert op onze emoties. Onze emoties bedriegen ons, omdat wij mensen zijn die zijn hand willen voelen op het moment dat wij emotioneel zijn. Ik wil u voelen. Waar bent u, Heer? Waarom bent u er niet als ik zoveel pijn ervaar? Wij willen dat God naar beneden komt en onze vleeselijke behoeften tegemoet komt. Of onze vleeselijke behoeften kalmeert. Maar na het vuur was het zuizen van een zachte koelte. Of zoals de nieuwe vertaling zegt, na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En dat was het moment dat Elia zijn gezicht bedekte. En dat hij naar buiten ging. En opnieuw vroeg de Heer aan hem, na alles wat Elia gezien heeft. Wat doe je hier? En opnieuw gaf Elia hetzelfde antwoord. Maar opnieuw ging God er niet op in. En God gaf hem alleen een opdracht. God ging niet in op zijn emotie. God gaat in op geloof, dat je staat in geloof. En God gaf hem de opdracht om terug te gaan naar de woestijn van Damascus. Terug naar de wil van God. Niet blijven vluchten. Niet toegeven aan je emoties. Niet toegeven aan de angst. Niet toegeven aan de leugen. Maar staan in het geloof. En in de wil en gehoorzaamheid van God. Wanneer je in geloof dat beleid tegen je emotie. Zul je gaan geloven. En dan ook gaan voelen. Volgens hetgeen je gelooft in hem. Ik las niet voor niks, of ik zei niet voor niks die tekst tijdens dat lied. De God nu der hopen. Hij is de God van de hoop. En Paulus zegt in Romeinen 15 vers 13... dat hij je vervult met loutere vreugde. Dat is de vreugde die je kunt hebben tijdens de aardbeving. Dat is de vreugde die je kunt hebben tijdens die wind. Dat is de vreugde die je kunt beleven zelfs tijdens het vuur. De vreugde van God die door alles heen gaat. God was in die stille bries waarvanuit God met Elia sprak. En hij ook met jou, met u. Zal spreken. God sprak niet met hem vanuit de situatie waarin hij zich bevond. God sprak niet met hem vanuit de wind of vanuit de aardbeving of vanuit het vuur. En daarom moeten wij ook niet kijken naar de omstandigheden. En ons laten leiden door de emotie van de situatie. Niet kijken naar de omstandigheden waarin wij ons bevinden. Maar God vinden. In die zachte bries. In de stilte. Wij kunnen tijdens de storm. Tijdens die ergste storm in ons leven. Zullen wij God vinden. In die zachte bries. Vanuit geloof. En toch, Heere. Toch bent u er. Wat jouw situatie ook mag zijn. Hoe erg jouw storm ook tekeer mag gaan in jouw leven. Vind hem op dat moment. In die zachte bries. Ik heb nog één psalm dat ik neergeschreven met pen. Ik heb het al eerder hier voorgelezen. Het is een psalm van David. die schrijft, mijn God, in Psalm 22, waarom hebt gij mij verlaten? Zulke bekende woorden, dat zijn de woorden die de Heer Jezus uitriep aan het kruis. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat is emotie. Ik voel me alleen. Ik voel me in de steek gelaten. Waarom hebt gij mij verlaten? Bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, roep ik desdaags, dan antwoordt gij niet. Ik voel u niet, zegt hij. En desnachts kom ik niet in de stilte. Ik ervaar u niet, ik voel u niet. Ik voel me zo ellendig, ik voel me bang, ik voel me alleen. Dat is eigenlijk wat hier staat. En dan vers 4. Nochtans. Dus heren, ook al voel ik u niet. Ook al ervaar ik die angst en die eenzaamheid. Nochtans zijt gij de heilige. Ik geloof in u. Ik plaats mijn vertrouwen op u. Ik sta in geloof. Op u. Nochtans zijt gij de heilige die troont op de lofzangen Israëls. Er staat in de context die uw troon bouwt als Israël lof offert. En als God zijn troon bouwt, dan is er geen plaats voor de vijand. God bouwt zijn troon waar wij in geloof lof offeren. Hem belijden als de heilige, de enige heilige God. Heren, ook al voel ik me zo beroerd, ook al bevind ik mij in deze storm, u bent de heilige. En ik wil u loven. Ik wil u prijzen, opdat u uw troon bouwt. Waar wij u lof offeren. Amen. Wij gaan samen bidden. Vader, wij erkennen vanmorgen dat wij mensen zijn. En erkennen dat wij leven in een verbroken wereld. Wij erkennen dat wij in een zondige wereld zijn en zelf ook zo zondig kunnen zijn. Wij erkennen, Heren, dat wij daardoor zo zwak zijn. En ons ook zo kunnen laten leiden door onze emoties. Terwijl we soms weten dat wij heel verkeerd reageren. Terwijl we weten dat we ons laten leiden door emoties en niet door geloof. Zijn wij soms niet in staat om dat te veranderen. Als wij lezen in uw woord dat Elia zelfs die moeite had om zijn emoties onder controle te houden. Hoeveel te meer dan wij. Wij belijden vanmorgen, Heren, dat wij zo vaak gezondigd hebben onder onze emoties. Door misschien ook leugens te geloven die er niet zijn. Dingen over onszelf te roepen. Waar u voor gestorven bent. U heeft de prijs voor ons betaald. Zodat wij door genade het eeuwige leven mogen beërven. En toch zijn er van ons die roepen dat wij waarschijnlijk het eeuwige leven niet zullen halen. Omdat wij niet goed genoeg zijn. En wij erkennen vanmorgen, Heren, de leugens die wij over onszelf hebben uitgesproken en uitgeroepen. Door onze emoties. Maar Heren, wij bidden u dat u ons geloof, ons zwakke geloof, ons klein geloof, tegemoet wil komen door de bijstand van uw Heilige Geest. Opdat wij meer in geloof zullen staan. En vanuit geloof zullen handelen in plaats van onze emoties. Hier zijn wij, Heren, u kent ons. U weet dat wij ons zo snel en zo makkelijk laten leiden door onze gevoelens. Maar ik bid u dat uw geest ons helpt. Om niet vanuit emoties zo snel te reageren. Maar dat wij ons zullen laten leiden door geloof. Omdat u ons uw kinderen heeft gemaakt. En wij nu woord lezen. Uw zoon zegt in Matteüs 28 dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En hier zijn wij, Heren, wij zijn soms zo bang. Als de wereld om ons heen schudt, zijn we zo bang om het kwijt te raken. Maar ik bid u, o God, door uw geest dat het geloof tot ons door mag dringen. Zodat wij mogen weten dat het werkelijk zo is. Dat aan u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat wij mogen staan volgens uw woord in Efeziërs hoofdstuk 6. Mogen staan in uw kracht. En ik bid u, o Heere, dat u ons helpt om dicht bij u te komen. Ons te onderwerpen aan u. Niet te luisteren naar de influistering van de vijand. Maar dat wij ons aan u zullen onderwerpen, dicht bij u zullen blijven. En zullen staan en handelen vanuit het geloof. En daartoe zegen ik u in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen met elkaar en nu mag het muziekteam weer naar voren komen. Lied 355. U die mij geschapen hebt. U wil ik aanbidden als mijn God. In voor of tegenspoed, dat maakt niet uit, Heere. Ik wil u loven. Ik wil u aanbidden. In voor of in tegenspoed, want uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, u wil ik danken hoe ik mij ook voel. Ook al voel ik mij zo belabberd, ook al voel ik mij bang, ook al voel ik mij eenzaam. Ik wil u danken. Nochtans zijt gij de heilige die troont op de lofzangen Israëls. U wil ik danken, hoe ik mij ook voel. En u gehoorzaam zijn, in geloof. Heer, u bent mijn doel. Zullen we dit zingen met elkaar? U, die mij geschapen. Jammer dat het zo kort is, hè? Je zou nog wel 5 keer willen zingen. U die mij geschapen hebt, ik wil u aanbidden als mijn God. Dat me tot me doordringt dat ik u wil aanbidden als mijn God. Hier staat niet ik aanbid u als mijn God. Hier staat mijn intentie is, ik wil u aanbidden als mijn God in voor of tegenspoed. Nochtans laten we ons leiden door onze emoties. Maar het is mijn intentie, o Heer, om u te aanbidden in voor of in tegenspoed. En ik wil u danken hoe ik mij ook voel. En u gehoorzaam zijn. Heer, u bent mijn doel. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw offer aan de Heer te geven. Dat is een omschakeling vaker. Maar het hoort erbij. Het hoort bij de samenkomst. Wees vrijmoedig om aan de Heer te geven wat u op uw hart heeft. Wat hebben wij toch een mooie liederen in onze bundel, vindt u niet? Om de Heere zo te aanbidden. Wat een rijkdom. Ik ben het niet altijd eens met de liederen, maar dan denk ik van het gaat er niet om. Het gaat om de intentie van deze mensen ook om de Heere te loven en te prijzen. En ik vind het zo rijk dat we in elke gemeente waar je komt, dat je dezelfde liederen met elkaar kunt zingen. En zo de Heere God kunt loven. Ook zo het slotlied. Breng dank aan de Eeuwige. Breng dank aan de Heilige. Breng dank aan onze Vader die ons zijn Zoon Jezus zond. Want nu zegt de zwakke, ik ben sterk. Wauw. Zegt de zwakke, ik ben sterk. En zegt de arme, ik ben rijk. Om wat de Heer heeft gedaan. En zeg het vanmorgen. Roep het uit vanmorgen in geloof. Niet in uw emotie. Ik denk dat je zult zeggen van, oh, als je eens wist hoe arm ik werkelijk ben. Of hoe zwak ik me werkelijk voel. Maar de zwakken zeggen in hem, ik ben sterk. En de armen zeggen in hem, ik ben rijk. Om wat de Heer heeft gedaan voor ons. Zullen we dat zingen met elkaar? In deze samenkomst beëindigen. Het gaat er dan weer snel voorbij, hè, zo in zijn tegenwoordigheid. Vader, dank u wel voor deze heerlijke gelegenheid die we met elkaar hebben gehad om zo in uw tegenwoordigheid te mogen zijn. Met elkaar te mogen zingen, te mogen bidden, te lezen uit uw woord, te luisteren uit uw woord. En zo is deze dienst weer tot einde gekomen. Heer, u blijft niet hier. U gaat met ons mee, waar wij ook zijn. Uw geest leeft in ons. En help ons, o God, om te staan in het geloof waar we het vanmorgen over hebben gehad. Zegen ons, Heere, met het woord van vanmorgen. Opdat uw geest ons waakzaam maakt om niet te luisteren naar verkeerde stemmen. Om ons niet te laten beïnvloeden door onze emoties. maar dat wij ons laten beïnvloeden door uw woord, de beloften uit uw woord en de bemoediging die uw geest van binnenuit tot ons spreekt in geloof. En daartoe wil ik u zegenen met de liefde van God onze Vader. Met de genade van zijn Zoon Jezus Christus en de gemeenschap, de koinonia van de Heilige Geest die uw partner is, die uw vriend wil zijn. Die u wilt leiden, u bemoedigen en u wilt vertroosten. Hij is met u totdat Jezus komt. Amen. Amen.